50-plussers, allemaal hartelijk welkom vanmiddag. Even wat mededelingen van huishoudelijke aard. We vinden het fijn, ondanks het mooie weer, dat er toch zoveel zijn gekomen. Goed, om wat meer invullingen aan deze middag aan te kunnen geven, moet je wat gaan organiseren. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat onze predikant ertoe bereid is om de eerste middag aan te doen. Hij zal ook deze middag helemaal voor zijn rekening nog nemen. Eerst de meditatie, dan de pauze. En daarna zullen we weer dia's gaan kijken. Ik meen vanuit de Oekraïne, dominee. Over Rusland. Rusland. Het gaat dan meer over het kerkelijk leven in een ander werelddeel. Als de vorige keer, toen hebben we de kerken in Canada bekeken. Het zal nu een dia-serie dan uit Rusland zijn. We willen ook voor u proberen op andere 50-plus middagen een invulling te geven aan het tweede gedeelte van de middag. Er werd al gezegd, hoorde ik van, het belangrijkste is toch eigenlijk de meditatie. Ontegenzeggelijk, daar komen we hier voor, om te luisteren naar Gods woord. Maar we moeten ook eerlijk zeggen, het is geen kerkdienst. Het is ook voor het sociaal samenzijn in de gemeente het bindend karakter te geven. Goed, we proberen ook als kerkenraad daar op de huisbezoeken bij de wat jongeren, dus daarom zeg ik expres 50 plus, er zijn gewoon mensen boven de 50 die thuis zijn, van kom ook naar die middagen. Dat kan voor de ouderen fijn zijn, als hij nog dingen uit het gewone leven hoort, terwijl hij altijd in zijn bejaarde kamer of woning zit en weinig hoort van het maatschappelijke. En voor de jongeren is het fijn om toch nog de stem van de ouderen te horen. Het is wel de bedoeling de tweede gedeelte van de middag met andere dingen te gaan vullen. Ze zeggen wel eens bij kinderen, als je één vinger geeft, dan nemen ze de hele hand. Maar ook zijn volwassenen daarin, want de vorige keer, toen we dus gezegd hebben dat er een beetje een andere invulling aan gaan geven, werd er al gezegd toen we weggingen, ja Bart, nou heb ik eigenlijk een vraag, werd er door iemand gezegd. Is het misschien ook mogelijk een keer een maaltijd? Nou, dat is niet tegen een dove gezegd. Niet dat ik me belangrijk voel om dat te doen. Maar ik heb vroeger wel eens tegen mijn moeder gezegd, als ik me kon vereenzelvigen met de godsdienst van het leger des Heils, dan ging ik er vandaag nog naartoe. Want het kerstdiner met de zwervers lijkt me geweldig. Ik mag het nu op een andere manier invullen. Misschien met de 50-plussers van onze gemeente. Ik heb begrepen van de dominee, de volgende keer is het de laatste keer van het seizoen? Ik hoop niet dat het de laatste keer is dat ik u zie. Ja, het gaat hard. Maar de volgende keer. Daarom, Beb, we gaan proberen dan maar een extra lange middag ervan te maken. Ik dacht, dan een maaltijd. Goed, daar is voor u een keuze. We hebben ook gezegd, nou ja, wat we gaan doen, daar hangt een prijskaartje aan als we mensen uitnodigen. Nou, daar staat de bus voor. Daarbij ligt een papier. Op dat papier staan maar twee woorden. En ik dacht zo, als afsluiting van de winter, doen we de volgende keer proberen met u een winterse maaltijd nog te doen. Ertessoep of bruine bonensoep met stookbrood. Heel eenvoudig, u zet achter ertessoep een streepje of achter bruine bonensoep. Niet dat u dat precies moet nemen of onthouden, maar goed, om een beetje een indicatie te krijgen van wat de grootste hoeveelheid moet zijn, want we vinden het gewoon sneu als je rondgaat en je komt tekort, proberen wij dat, ja, Rina en ik, voor u klaar te maken voor de volgende keer. En dan is het de bedoeling ook een invulling te geven. En we hebben een beetje gedacht aan thema's. April. Nou, april, dan hebben we altijd Koninginnedag gehad. Het wordt nu Koningsdag. Maar in april, we zeggen ook, de meditatie is het belangrijkste. Het is ook in het kerkelijk jaar de maand van de koning der koningen. Want meestal in april of rond april valt Pasen. Dus we hebben gevraagd aan de dominee of hij voor de pauze, het zij een beetje na de datum, iets over het lijden van de koning der koningen of over Pasen, die vrijheid laat ik aan de dominee toe, u een meditatie wil aanbieden. Dan na de pauze hebben we het voor elkaar gekregen toch nog wat anders, al is het op korte termijn. De meesten van u die weten nog wel van een van onze oudste vorstinnen dat zij regeerde in Nederland. En dat is koningin Wilhelmina. We hebben de heer Slootweg bereid gevonden na de pauze een vrije vertelling voor u te doen over koningin Wilhelmina. En dan willen we die middag afsluiten met een derde pauze. Goed, wat we daarin doen, dat is een verrassing. En na die verrassing hopen we dan met u die dag af te sluiten met een maaltijd in de vorm van ertessoep of bruine bonensoep. Ik hoop dat het mag lukken en het naar uw zin is. Ik wens u een goede en een gezegende middag toe.
Nou Bart, namens ons allemaal hartelijk dank. Dat is erg fijn. Mooi dat u zo'n initiatief neemt. Samen met uw vrouw. En dat u dit allemaal voor ons organiseert en regelt. Dat vinden we heel fijn. En het is ook mooi om naast de meditatie. De meditatie blijft dus onverkort waar het altijd was. Ook dezelfde lengte. Dat blijft gewoon. Alleen na de pauze hadden we een paar wat vragen stellen. Nou ja, dan maar een paar psalmen zingen en dan gingen we maar naar huis. En toen zei Bart laatst tegen me, misschien kunnen we iets anders daarvan doen. Iets wat fijner is voor de mensen. En zodoende zijn we hiermee begonnen. Erg fijn. Maar laten we nu een psalmvers zingen. Laten we zingen psalm 32, versen 1 en 4. En nou kon Paul Kiewit hier niet komen vanavond, vanmiddag. Maar ik begrijp dat Piet ook orgel kan spelen. Dus zou u voor ons willen spelen? Psalm 32. En we zingen de versen 1 en 4. Fijn dat ik geïnformeerd werd dat u orgel kunt spelen. Psalm 32, 1 en 4. Laten we nu met elkaar lezen Psalm 63. Psalm 63. En daarna nog een stukje uit Genesis. Eerst Psalm 63. En daar lezen wij Gods woord. Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel, zoals met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik uwer gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nacht waken. Want gij zijt mij een hulp geweest, en in de schaduw uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards. Ze zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond der leugenspreker zal gestopt worden. En dan willen wij gaan weer naar Genesis 30. Genesis 30. En daar zien we dan Genesis 30, we beginnen bij vers 14. Dat hebben we de vorige keer ook gelezen. Dus dat Ruben ging, nee, ik ben even verkeerd. Ik moet teruggaan naar vers 9. Genesis 30, vers 9. Toen nu Lea zag dat zij ophield van baren, nam zij ook haar dienstmaagd, Zilpa, en gaf die aan Jacob tot een vrouw. En Zilpa, Lea's dienstmaagd, baarde Jacob een zoon. Toen zeide Lea, er komt een hoop, en ze noemde zijn naam Gad. Daarna baarde Zilpa, Lea's dienstmaagd, Jacob een tweede zoon. Toen zeide Lea tot mijn geluk, want de dochters zullen mij gelukkig achten. En ze noemde zijn naam Azer. En u weet, we zijn bezig met de zegeningen van Jacob aan zijn zonen. Dus we kijken dan nog naar één vers uit hoofdstuk 49. Genesis 49, één vers en daar zal het uitgangspunt zijn. Eén vers heeft Jacob besteed aan zijn zoon Azer. Vers 20 van Genesis 49. Van Azer, zijn brood zal vet zijn, en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Dat is het. Zullen wij een zegen vragen van de Heere? Het past ons toch, Heere, u te danken voor uw heilig woord. En keer op keer moeten wij het toch beleven en belijden dat uw woord rijk en diep is. Dat wij nooit uitgestudeerd zijn in uw woord. Dat uw woord vol is, vol onderwijs. En daar willen wij u voor danken. Maar wij willen u ook bidden of u onze gedachten wilt leiden, wanneer wij ook nu in dit verband willen proberen uw woord te overdenken. Want Heer, wij belijden u dat wij in onszelf geen licht hebben, dat wij van nature verstoken zijn van het inzicht in uw woord, en dat het alles van uw kant moet komen. Daarom bidden wij u om de verlichting door uw Heilige Geest. En wij vragen u om kracht, opdat wij een gezegende middag met elkaar mogen hebben. En dan met name over de meditatie van uw woord. Heere, geef dat wij de lessen die liggen in deze ene vers uit de schrift, dat we dat mogen kennen, mogen herkennen, dat we mogen leven, ook naar de eis van uw woord. En wat we lezen, dat we dat ook, en wat we overdenken, dat we dat ook mogen toepassen op ons eigen hart en ziel. Heere, wil ons een ontspannende middag ook geven, ook later, als we wat mogen zien, wil in genade op ons neerzien. Wij vragen u, vergeef het verkeerde wat ons aankleeft bij alles wat wij doen, en leid ons, Heere, tot de verheerlijking van uw grote naam. Ontferm u over onze gemeente, zegen haar, zegen de kerkraad en al haar arbeid. Gedenk in ieder van ons persoonlijk in ons leven, ook wanneer we vaak alleen zijn thuis, wilt u ook dan bij ons aanwezig zijn. Zonder u kunnen wij niets, en buiten u is er ook geen echte hoop, maar wilt u met uw genade ons verblijden, ook als we alleen thuis zijn. Heere, gedenk zo in ieder van ons, ook thuis als we meeluisteren via de kerktelefoon, ook hen in de Goede Ree en ook op andere plaatsen, schenk uw zegen, Heere, om Jezus wil. Amen. Goed. Nou, laten we nog één vers zingen, als u dat goed vindt. Eén vers, Psalm 4, vers 4. Dat is ook altijd zo'n prachtige psalm, is dat. Zo'n geloofspsalm. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven, bij koren en most wel lustig leven. Psalm 4, vers 4. Dank u wel, Piet, voor de begeleiding. Dat is altijd fijn. Goed. Nou, we zongen heb Psalm 4, vers 4. Gij hebt me meer vreugd gegeven in het hart dan andere smaak in een tijd. Wanneer zij met koren en most verblijd zijn. Maar dat zullen we ook zien hier bij Azer. Want die zoon van Jacob, dat is toch een heel merkwaardige zegening. Een uitspraak, een karakterisering van het leven van Azer. Zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. En dat is alles. Maar laten we erover nadenken. Inmiddels zijn we er wel achter dat het gezinsleven van vader Jacob niet zo mooi was. We hebben herhaaldelijk gezien dat gekibbel tussen die twee zusters, Rachel en Lea. En dan nog het gekonkel met die bijvrouwen Bilha en Zilpa. Het was toch niet om aangehaald te worden. Het was toch in feite God onterend. Het is niet voor te stellen, een wedijver tussen verschillende vrouwen van één man. We hebben misschien wel veel meegemaakt in het leven, maar dit toch niet. Wel nu, dat huwelijk begon toch ook al slecht, want Jacob dacht dat hij met Rachel zou trouwen. En toen werd hij bedrogen door zijn schoonvader Laban. Het zal toch je schoonvader zijn. Geef die een ander vrouw, dan waar je op gehoopt hebt. Maar goed, een week later mocht hij ook wel trouwen met Rachel. Maar dan moest hij daar ook nog weer 7 jaar voor werken. Want Laban had ook wel door dat die Jacob, dat is een goede werker. Die kan ik nog wel gebruiken. En zo heeft hij 14 jaar moeten werken bij oom Laban, voor die beide vrouwen. En Laban wil er beter van worden. Hij was een bedrieger. En Jacob was dat ook. Was dat ook geweest. En later heeft Laban Jacob gevraagd om nog voor hem te blijven werken. Heeft hij nog eens bijna zeven jaar gewerkt. En steeds heeft Laban weer zijn loon veranderd. U weet dat wel met dat gespikkeld vee en dat, hoe dat allemaal gegaan is. Maar in ieder geval, de Heere zegende het huis van Jacob. Maar zo was de hele sfeer in dat huisgezin was toch heel materialistisch. Men rekent in schapen en in geiten en in koeien, in vee. En Laban wil steeds rijker worden en ja, Jacob is er ook op gebrand om maar steeds zijn bezit te vermeerderen. Het ging hem ook eigenlijk erg voor de wind. Hij ging met één staf over de Jabok. En zie wat een kudde. Vele kudden heeft hij gekregen. Dus het ging hen beiden goed in de wereld, Laban en Jacob. Maar ze worden er zelf slechter van. Want ze dienen de mammon. Ja, ook Jacob. En dat is een harde dienst. Want er moet van alles geofferd worden aan deze afgod, de mammon. De offers van eerlijkheid en trouw en van rust en van tevredenheid. Dat moet je allemaal opofferen. Je moet juist in onrust leven en ontevreden zijn en opgejaagd zijn. En mammon eist ook het offer van dankbaarheid, want dat past ook niet als je materialistisch bent. En wat te denken van het gezinsgeluk en van het huwelijksgeluk. Nou, Laban heeft ook veel op zijn geweten. Hij heeft het geluk van zijn beide dochters opgeofferd om zijn eigen hebzucht bot te vieren. En vanwege dat gedoe van Laban is er in het huwelijk van Jacob, van de eerste dag af aan, was er eigenlijk afgunst en jaloezie. De heerste hebzucht eerzucht. En dat ging ook niet in het minst om die kinderen. Nee, Lea wil graag kinderen hebben, want ze wil geliefd worden. Het is ook tragisch ook nog. En nou denkt Lea dat ze niet meer zal baren. En daarom geeft ze maar haar slavin Zilpa aan Jacob om daar kinderen bij te verwekken. Haar opzet gelukt en ze ontvangt een zoon, Gad. En toen baarde Zilpa Jacob een tweede zoon en dan lezen we: tot mijn geluk, zegt Lea. Want de dochters zullen mij gelukkig achten. En dat dikken ze nog een beetje aan. Ze benadrukken het geluk, want ze moeten het zelf ook nog geloven. Dat ze nog gelukkig zijn. Daarom zeggen ze maar heel uitgebreid, tweemaal toe, wat een geluk. Ze had veel liever een eigen zoon gehad, maar goed, het moet maar zo. Nu zullen ze mij gelukkig achten. En ze noemde haar de naam van dat kind Azer. Want de naam Azer, dat betekent geluk. Maar het woord geluk, dat kan ook een wereldgelijkvormige betekenis hebben. Van voorspoed, welvaart in de wereld. Of, dat woord geluk kan ook een veel diepere betekenis hebben. En dat is dan van zalig, of welgelukzalig. Bijvoorbeeld Psalm 32, wat we zongen. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding, wiens zonde vergeven en bedekt is. En ook in Psalm 146. Welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Azer, dat betekent geluk. U kunt ook zeggen, betekent welgelukzalig. Maar Lea beroemt zich nu niet in hemels geluk. Lea beroemt zich in werelds geluk en voorspoed. Lea is hier niet op haar plaats. Lea heeft hier enkel het aards geluk op het oog. Namelijk, ze wil kinderen ontvangen. En nu zullen de vrouwen van haar zeggen, wat is Lea gelukkig, ze heeft zoveel kinderen. Lea, Lea, het is toch maar bittere armoede. Als dat alles is wat van je gezegd kan worden. Je hebt veel kinderen, wat ben je toch gelukkig. Wat heb je toch aanzien in het oog van de mensen. Wat een beeldvorming kweek je nou. Ik ben gelukkig, ik heb veel kinderen. Maar als je niet meer hebt in je leven, Lea, dan ben je niet gelukzalig, maar dan ben je rampzalig. En Lea, je weet ook beter. Je hebt ook geleerd in je leven God te prijzen. Hoe ging het toen ook alweer, Lea, in je leven toen Juda geboren werd? Toen heb je toch de Heere geroemd? Toen zei je toch, ditmaal zal ik de Heere loven. En dan kijk ik niet meer naar Jacob en naar Rachel en naar al het gedoe hier in dit huis. Ik zal de Heere loven. Ja, toen was je er goed, Lea. Toen was je op je plaats. Toen heb je geroemd in God naar waarde nooit te danken. Maar nu ben je niet meer op je plaats, Lea. Je hebt nu weer een kind bij je slavin Zilpa. En nu roem je weer in de mens. We geloven dat Lea een bekeerde vrouw was. En dat menen we ook af te leiden uit haar reactie toen Juda geboren werd. Dat ze de Heere van harte geloofd en aanbeden heeft. Maar ook een wedergeboren mens kan van zijn plaats zijn. En Lea is hier van haar plaats. Want uiteindelijk, als het niet meer is dan kinderen, dan is het toch maar een arme toestand. Lea gaat hier door een geestelijke inzinking. En elk kind van God heeft ook zijn inzinkingen. Het is een ontzettende waarheid, maar het is zo. Het geloofsleven is niet altijd stabiel. Het is ook niet de weg omhoog. Het is een lijn op en neer, maar door Gods genade vindt er toch wel een groei plaats. Een meer zicht op Gods trouw, op de noodzaak van Christus. Dat de Heer Jezus Christus alleen het fundament is. Niets uit ons, alles uit Hem. Dat wordt bevindelijk geleerd. Zo werkt Gods geest. Maar het gaat wel met op en neer. Met struikelen en vallen en belijden en weer opkrabbelen. Zo was het ook bij Lea. En daarom moet een kind des Heeren ook maar altijd bidden, ontdek mij, Heere. En doe dat meer en meer in mijn leven. Want er is toch ook een voortgaande ontdekking in het leven. Dat de mens laat zien, dat de Heere mensen laat zien dat hij een dwaalziek hart heeft. En dan leer ik zien dat ik nog vleeselijk ben. En dan kan een kind van God ook nog schrikken. Van gedachten die bij hem opkomen. Een oudere vrouw. Of een oudere man. En de gedachten die nog op kunnen komen. Je bent blij dat een andere niets van weet. Nou, maar die zelfkennis drijft de mens als het goed is ook weer uit naar de Heer. En daar moeten we zijn. Steeds weer terechtkomen bij de Heer. Met al ons gebrek. En met al onze zondekennis. En met al onze dagelijkse nood. En met al onze vragen. Ook met de dankbaarheid. Steeds weer terugkeren tot God. Zo moet het zijn bij ons. Maar bij Lea is het nu niet zo. Dat vleeselijke komt nu weer boven. Ze wist wel beter wat waar geluk was. Maar hier komt Lea niet uit boven het aards geluk denken. Het goud van haar geloof is verdonkerd. Ze heeft nu ook uit berekening haar slavin opnieuw aan Jacob gegeven. En dan met het doel, hopelijk komt er dan nog een kind bij. En als deze opzet nog gelukt, dan juicht Lea. Maar het is een vleeselijk juichen. Ze juicht om het aards genot. En dat is de naam die ze geeft aan haar zoon. Azer, geluk, welvaart, aards geluk. En hoe is het dan gegaan later met Azer? Nou, die naam is bewaarheid geworden. De Heer heeft overal in deze zaken zijn leiding. En het is ook later bewaarheid geworden dat Azer veel aards geluk ontvangen heeft. Hij leefde in de welvaart. Eigenlijk had de stam van Azer, menselijke wijs gesproken, een heel gelukkig bestaan. Ze hadden het goed. Ook het stamgebied dat aan hen werd toevertrouwd, daar hadden ze het goed. En dat wordt ook vertolkt nu door de zegen die Jacob op zijn sterfbed onder leiding van Gods geest, want het is de geest des Heren die hier spreekt. In diepe woorden die wij weer mogen navorsen, uitzoeken. En dan zegt Azer zijn brood zal vet zijn. En hij zal koninklijke lekkernijen leveren. En dat wordt ook weer bevestigd door Mozes, de man Gods. Wanneer hij bij het afscheid van het volk al de stammen bij langs gaat. En dan zegt hij van Azer in Deuteronomium 33 vers 24 en 25. Azer zij gezegend met zonen. Hij zei zijn broederen aangenaam en hij doopte zijn voet in olie. IJzer en koper zal onder uw schoen zijn en uw sterkte gelijk uw dagen. En daar wordt niet tot één van de zonen gezegd, alleen tot Azer. Azer, zegt Mozes, hij zal zijn voet dopen in de olie. Zoveel olie, welvaart, overvloed. U begrijpt, dat is olijfolie. En dat begrijpen we ook wanneer we beseffen waar het stamgebied van Azer was. Dat was in het noorden, zo boven de Karmel en tegen de Libanon aan. En dat was een vruchtbare streek, meest vruchtbare streek, daar werd tarwe verbouwd. Daar waren wijngaarden en olijftuinen. Daar was tarwe om te eten en wijn om te drinken en olie om mee te bakken en olie om jezelf mee te zalven. Het was ook een geneesmiddel en het was ook een middel tot verlichting, om je huisje mee te verlichten met olijfolie. Azer was gezegend. In Azer, daar waren de dalen bekleed met halmen die van zwaarte schudden. Van Azer, zei Jacob, zijn brood zal vet zijn. Dat wil zeggen, die zonen van Azer, die zullen geen droog boterham moeten eten. Want waar jij komt te wonen, Azer, daar zal overvloed zijn en vettigheid. Je zult overvloed hebben, zodat je ook aan de andere stammen kunt leveren. Je zult die koninklijke lekkernijen aan anderen geven. En zo heerlijk zijn de producten die je levert, dat je zelfs hofleverancier zult zijn. Je zult aan koningen je lekkernijen leveren. En dat deed Azer ook. Azer exporteerde veel. Hij deed handel met Tyrus en Sidon, de koningen daar. En in ruil kreeg Azer daarvoor goud en zilver. Want Azer, je krijgt het meest vruchtbare land van geheel Kanaan. En je hebt daarbij nog het voordeel dat je nog aan de zee ligt ook. Dus je kunt makkelijk handel drijven. Dus in Azer, er zijn zeehavens. Daar is veeteelt. Daar is landbouw. En tegen het oosten heeft Azer de bescherming van de bergketen tegen de hete, verzengende woestijnwind. Azer, je bent inderdaad Azer, gelukkig. Je hebt voorspoed en welvaart. Nee, Azer, jij hoeft niet te wonen straks op de arme Drentse hei. Maar jij mag wonen bij de vruchtbare, zware zeeklei. Jij mag herenboer worden, met grote statelijke boerderijen. In Azer is overvloed. En de andere stammen zullen met jaloersheid omkijken naar Azer, want Azer zal zoveel olie hebben, hij kan zijn voet dopen in de olie, had Mozes reeds geprofeteerd. De Heer had ook gezegd, hij zou het volk brengen in een land overvloeiende van melk en honing, daar heeft Azer wel heel degelijk ondervonden. En dit waren zegeningen van God. Zegeningen van de Heere. Het behaagde de Heere Azer zo rijk te zegenen. God gaf hem die rijkdom en die voorspoed. God gaf aan Azer dat hij bij wijze van spreken zijn voet kon dopen in de olie. Het was een blijk van Gods onverdiende zegen voor Azer. God zegende Azer overvloedig. Azer had het goed met dat brood dat vet was en met zijn koninklijke lekkernijen. Maar het is de vraag wat Azer ermee gedaan heeft. Hoe zal Azer nou die welvaart, en dat vinden in die voorspoed bezitten. Zal hij eindigen in de zegeningen? Of eindigt Azer in de zegenaar? Want rijkdom op zich is geen zonde. En welvaart is ook een reden tot dankbaarheid. Rijkdom is geen vloek. Maar het ligt er wel aan hoe we ermee omgaan. Abraham was rijk. Job was zeer rijk. En Lydia de purperverkoopster was ook rijk. Purper was heel kostbaar. Jozef van Arimathea was ook rijk. Rijk zijn, dat is niet verkeerd. Maar hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we met de welvaart om? Hoe gaan wij om met onze bezittingen? We hebben een eigen huis, misschien wel afbetaald, misschien grotendeels afbetaald. Misschien hebben we nog wel een cent achter de hand, een mooie cent. We hebben het goed. Misschien moeten we zeggen, we hebben het eigenlijk nog nooit zo goed gehad. Ja, crisis, maar het gaat ons nog wel aardig goed af. Er zijn er die zeggen, we hebben het nog nooit zo goed gehad. Welvaart die onze ouders nooit gekend hebben. Om van onze grootouders maar te zwijgen, hoe die het toch gedaan hebben. En zo in onze tijd, het kan bijna niet op. Ons brood is vet, we eten wat we willen. Koninklijke lekkernijen, het kan niet lekkerder. Welvaart in overvloed en daarbij nog het gemak dient de mens. Wij leven ook wel wat als azer in welvaart. Eén heeft misschien wat meer als de ander, maar niemand heeft gebrek. We hebben het toch goed. En soms zeggen mensen wel eens tegen elkaar, misschien hebben we het wel te goed. Wel nu. Rijkdom is geen vloek, het is een zegen. Het is een zegen wanneer u het goede mag ontvangen en overvloed mag hebben van eten, dat u geen kou hoeft te lijden in uw huis en dat er een fijn huis mag zijn en dat er geen financiële zorgen zijn. Dat is een zegen. Maar hoe gaan we ermee om? Hoe is Azer ermee omgegaan? Nou, Azer heeft die weelde niet kunnen dragen. Azer zag niet in de welvaart Gods onverdiende zorg en zegen. Azer herkende niet in al die zegeningen dat zij een roep waren tot bekering. Azer begreep niet wat Paulus later zo zou zeggen in Romeinen 2. Of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt. Azer kon alleen maar genieten. Hij werd niet verbroken onder zoveel onverdiende goedheid Gods. Azer ging er alleen maar van genieten. Hij was blij, maar niet dankbaar. Hij genoot, maar erkende God niet voor de zegeningen. En dat begint al gelijk toen Azer zijn erfdeel in bezit nam. Er waren Kanaanieten, maar hij heeft ze niet verdreven. Ze hadden het wel moeten doen, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze wouden liever genieten. Richteren 1, vers 31 en 32. Azer verdreef de inwoners van Akko niet, noch de inwoners van Sidon, noch Achlab, noch Achzib, noch Gelba, noch Afik, noch Regob. Maar de Azerieten woonden in het midden der Kanaanieten die in het land woonden, want zij verdreven hen niet. En toen Azer zijn gebied moest veroveren, is hij dus nalatig geweest. Hij liet die inwoners rustig leven. Azer dacht, ik heb het toch goed. Het is een goed land waar ik mag wonen. Overvloed van koren, most. U weet, dat is een soort wijn. Drinken. En honing. Dus Azer dacht, laat die mensen maar rustig wonen. Het waren heidenen, ze leefden volgens heidense inzettingen. Maar Azer leefde rustig samen met hen. En het grote gevaar was dat Azer mee zou gaan doen. Het is heel gevaarlijk om vijanden onder je dak te laten wonen. Dat heeft Azer gedaan. Hij leefde midden in het heidendom. Hij genoot van zijn welvaart en van zijn goede leven, terwijl hij leefde midden tussen de heidenen. En dat terwijl Azer zo ver leefde van Jeruzalem vandaan. Azer woonde in het hoge noorden, tegen de Libanon, Het was een heel eind om naar Jeruzalem te moeten gaan. Hoe ging dat? Nou, dat ging helemaal niet. Azer vermengde zich met de heidenen. Azer verloor zijn heiligheid. Azer heeft zijn God verloochend. Ze hadden eigenlijk God niet nodig. Ze hadden toch welvaart. Ze hadden toch ook het contact met de andere stammen niet zo nodig. Ze hadden het toch goed. Azer was welvarend, maar hij was ongeestelijk. Hij was bezig te verheidensen, te verwereldlijken. Azer moest zijn broeders aangenaam zijn, had Mozes gezegd. Maar dat gebeurde niet. Azer had een steun moeten zijn voor zijn broeders. Maar in benarde tijden heeft hij dat niet gedaan. En toen het erop aankwam, bleek Israël weinig aan Azer te hebben. Want toen Deborah en Barak streden tegen de vijanden, zei Deborah van Azer: Azer zat aan de zeehaven en hij bleef in zijn gescheurde plaatsen. Azer liet anderen strijden, maar hij ging zelf niet mee. Hij had genoeg aan zijn lekkernijen. Ja, er waren ook goede dingen in Azer. Toen David koning werd, toen zijn er ook uit Azer gekomen die hem gevolgd hebben, die hem gesteund hebben. En u weet nog dat Hiskia toen eens dat paasfeest weer ingesteld heeft in Jeruzalem. En toen waren er ook uit Azer die opkwamen om dat paasfeest te Jeruzalem mee te vieren. Maar toch is Azer niet geweest wat het had moeten zijn. Ze konden wel de welvaart genieten, maar ze eerden God niet. Ze eindigden niet in de Heere. En dat is een vreselijke vorm van wereldgelijkvormigheid. Kijk, wij denken dat wereldgelijkvormigheid bestaat uit wereldse dingen. De bioscoop en de bar en de kroeg. Dat is werelds en daar willen we niet aan meedoen. Nou, terecht, dat horen we ook niet. Maar er zijn ook mensen die netjes in de kerk zitten. En die toch door en door wereldgelijkvormig zijn. Waarom? Omdat ze leven voor dit leven. Ze leven voor deze wereld. Ze leven voor het genot wat de wereld hen aanbiedt. En dan doen ze heus verder geen slechte dingen. En ze komen op geen slechte plaatsen. Maar God is niet in hun leven. Ze hebben geen vreugde in God. Ze vinden het moeilijk te zeggen wat wij gelezen hebben in Psalm 63. Uw goedertierenheden zijn beter dan het leven. En dan zien we niet de band die er is tussen de welvaart en de zegeningen aan de ene kant en Gods genade aan de andere kant. Dan belijden we niet dat al deze zegeningen enkel genade zijn. Dan genieten we, maar hebben we geen oog. Dat het alles genade van God is, hebben we ook geen oog voor het heil van de Heere, voor de zaligheid. Dan zijn we alleen maar onder de indruk van wat dit leven ons te bieden heeft. En zo kunnen we ook in de kerk zijn. Als we bijvoorbeeld vol ontzag kijken naar de grote villa van de rijke meneer, maar dat we niet onder de indruk zijn van een arm kind des Heren die leeft uit de liefde van Christus. Kijk, als het zo met ons is, dan zijn wij ook wereldgelijkvormig bezig. We kunnen onder de indruk zijn van hen die geslaagd zijn in de wereld. En geen oog hebben voor een kind des Heren die dicht bij de Heren leeft. Wie is er rijker? En hoe is het met ons? Wonen wij misschien in Azer? Bent u op uw gemak in deze wereld met uw welvaart? Dan hebt u voorspoed, maar misschien is het wel tegenspoed. Want als we niet arm geworden zijn voor God, en als we geen honger en dorst kennen naar de Heere, dan wonen wij in Azer. Dan zijn wij rijk en hebben geen dings gebrek, maar we weten niet dat we arm zijn en jammerlijk en naakt, zoals die kerkmensen van Laodicea. Dan kunnen onze voeten druipen van vettigheid en de wereld zegt, wat hebben ze het goed. Maar dat we straatarm zijn, dat we verloren liggen. Van wat zal het ons toch baten, wanneer we lekker op de aarde geleefd hebben. En dat we de Heer maar opzij gezet hebben. Jacobus zegt het toch ook in hoofdstuk 5. Welaan nu, gij rijken. Hij heeft over mensen die tot de christelijke gemeente behoren. Gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Het is niet zo moeilijk om te eten en te drinken en te genieten. Maar het is veel moeilijker om te zeggen met Psalm 4, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Prachtig verse. Ik zal in vrede tezamen nederliggen. Waarom staat dat daar in Psalm 4? Het komt zo bij mij op. Ik heb het ook niet allemaal exegetisch onderzocht. Maar ik zal in vrede tezamen nederliggen. Maar ik ga slapen tezamen. Dat is de Heer. Hij is bij mij. Ik ben nooit alleen. De Heer is aan mijn zij. Hij ondersteunt mij, ook in het leed dat mij genaakt. En daarom mag ik zeggen, ik zal in vrede tezamen nederliggen. Want gij houdt over mij de wacht, Heere. Gij zijt bij mij. En als ik in de nacht wakker word, dan bent u er nog. En als ik 's morgens wakker word, dan bent u er ook. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker, dat is veilig, in rust wonen. En dat is een les dat moet geleerd worden in het leven. En dat kan alleen maar geleerd worden in de weg van ontdekking. Dan ontdek ik dat ik geen recht heb op enig zegen, op iets van wat God mij geeft. Dan word ik een verloren zondaar. Dan is het koekje bij de thee nog een wonder van genade, waar de Heere Jezus voor heeft moeten betalen. Dan heb ik geen enkel recht op enig goed in mijn leven. En tot mijn diepe verwondering ga ik zien dat de Heere mij zoveel geeft, dan moet ik zeggen, ik ben geringer dan al deze weldadigheden die u mij geeft, Heer. En dan zie ik te midden van al de zegeningen en van al de welvaart, dan zie ik Christus. Het is om Hem dat ik zoveel mag ontvangen. De zegeningen verdiend door de borg, want Hij leed kou. Hij had geen warm huis. Hij had geen matras, geen kussen, geen bed. Hij leed dorst, hij leed honger, hij treurde, hij was verlaten door de zijnen. Opdat er vrede en gemeenschap zou zijn voor u. Kijk, wanneer dat op u afkomt, dan wordt u klein. zeer klein onder deze goedertierenheden Gods. En u ziet uzelf als een rechteloze. Het leven vindt dan ook uiteindelijk zijn vervulling in Christus. Ons leven komt tot haar doel enkel in Christus. Want beter dan dit leven is Gods goedertierenheid geopenbaard in Christus. En er zijn er ook uit Azer geweest die dit geheim geleerd hebben. Want in Openbaringen 7 lezen we ook van 12.000 verzegelden uit de stam van Azer. En wilt u nog een voorbeeld hebben van iemand uit Azer? Wat denkt u? Iemand uit het Nieuwe Testament. Ze kwam uit de stam van Azer, ja u weet het al. Anna, de profetes. Een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd en van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. Want altijd kon je Anna vinden in de tempel. Anna had geen koninklijke lekkernijen. Anna at geen vet brood. Voor haar was het nu een droge boterham geworden, maar haar hart lag bij de Heere. Ze heeft alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigendom zij was. En ze wist ook wat vasten was. En zij wist ook dat beter dan dit leven is Gods goedertierenheid. En ze week niet uit de tempel. En hier zien we een uit het rijke Azer die arm geworden was, maar die daarom juist rijk in God geworden was. Anna heeft de naam van Azer recht gedaan. Welgelukzalig. Dat is Anna geweest. Dat is Anna geworden. Draagt u ook de naam Azer? Of is ons leven een ondergaan in het genieten van deze wereld? Of is ons leven een vinden van de ware gelukzaligheid in Christus? Want daar alleen is het leven, is het overvloed. Dank u wel. Zullen we met elkaar zingen uit Psalm 63. Psalm 63, zingen we dat, die ene vers en dan gaan we pauzeren. Psalm 63. En dan zingen wij vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En daar staat ook dan, want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Psalm 63 vers 2 en dan gaan we pauzeren.
Even een enkele mededeling. Er hebben er verschillende gevraagd om te helpen. Het is best dat we een beetje een ordelijke hulp aanvaarden. Dat vinden we fijn. Daarnet heeft Maya ons geholpen met de koffie uit te delen. En Fina, ik wilde vragen of Maya en Fina misschien de schoteltjes op willen halen. En nou, broeren zou met koffie gaan. En Janna met thee of chocola. Dan gaat het ordelijkste voor rond te gaan voor de pauze. Wat betreft het invullen. We hebben natuurlijk geen datum gezegd. Maar de volgende middag is op 10 april. Misschien zegt u, ik weet helemaal niet of ik kan. Goed, dat geeft niet. Vult u maar gewoon in wat uw keuze is. Zou u veranderen? Goed, dat kan ook bij 1 of 2, dat zal best wel zo zijn. Zou u er niet zijn, dan is er misschien een ander aanwezig. Dan hebben we gewoon een gemiddelde. Eén ding wil ik wel even meegeven. Een mevrouw die hier altijd is. Er zijn er verschillende niet, dat kan door een verjaardag zijn. Maar voor één weet ik het. Ze is niet van onze gemeente. Maar ze leeft al verscheidene jaren mee met onze oudermiddag. En dat is mevrouw 5000 Kanters. Op haar hoge leeftijd van 94 jaar heeft ze een hele ongelukkige val gemaakt op de middag. Ze is lid in de gereformeerde gemeente. Ze zou daar uit de auto stappen. Ze stapte uit de auto en de chauffeur zag het niet. En ze dacht dat zij al uit de auto was en hij reed door. Waardoor ze heel lelijk is gevallen. Ze heeft ook zeer ernstige en grote pijnen en moet 9 weken hiervoor rust houden. Misschien is het leuk aan haar te danken met een kaartje, want ze was altijd hier heel graag. Ter bemoediging van de dominee wil ik zeggen, de meditatie die hij deze middag mocht houden, is bijzonder. U als bejaarde, twijfel niet aan Gods genade, want deze meditatie, daar zijn er 2 van uit onze gemeente, waarvan we toch mogen geloven dat ze juichen voor Gods troon. Het schriftgedeelte werd voor 1 gebruikt om hem stil te zetten in het leven. En het einde over Anna, over haar mocht eenmaal hier gemediteerd worden op een 2e kerstdag, toen een hoogbejaarde christin door de Heer is thuisgehaald. Dus dat het u tot bemoediging mag zijn, ook voor u is er een weg. Na de diavoorstelling zullen we nog eindigen, ook met een gedicht. En dat zal deze middag zijn van dominee Ledeboer. Goed.
Ja. Goed. Nou, fijn dat u er allemaal nog bent. En ik wou u iets laten zien. Ik zit aan een draadje vast. Ik ga niet meer naar achteren. Maar als daar zijn wel plaatsen anders. Maar in ieder geval, u weet ook misschien niet allemaal wat ik doe en waar ik mee bezig ben. Maar misschien dat sommigen van u weten dat ik, het is nu maart. In ieder geval dat ik 1,5 jaar geleden, dat was in september. We waren toen net terug uit Canada, mevrouw en ik. Dus dat was in 2012 was dat al. Het is nu 14, was in 12, toen kwamen we terug uit Canada. En toen ben ik nog 10 dagen doorgegaan naar Yakutia. Voor Come Over and Help. U weet, er is een Nederlandse organisatie, Come Over and Help. Maar er is ook een Noord-Amerikaanse variant daarvan. Dat heet Come Over and Help. En dat is opgericht in 1997. En goed, verschillende leden van Hamilton waren daar ook nauw bij betrokken. En goed, ik mag daar nu nog steeds aan verbonden zijn. Dat is wel heel mooi. We leggen meer nadruk op ondersteuning kerken. En om verspreiding van goede boeken. Reformatorische boeken, puriteinen, reformatoren dus die vanuit het Engels in het Russisch vertaald zijn. En zo hebben we contacten, vele contacten in de Oekraïne. Ook nu is dat heel spannend wat er allemaal gaat gebeuren. We hebben veel contacten in de Oost-Oekraïne, waar het kon wel eens zijn dat Rusland dat binnen zal vallen. Want uiteindelijk, wie zal hen stoppen? Maar we hopen dat dat niet zal gebeuren. De Krim hebben ze al. Maar we hebben dus ook verschillende contacten in Rusland zelf. op verschillende plaatsen. En een van die plaatsen, daar wil ik u mee naartoe nemen. Dus ik ben er 1,5 jaar geleden geweest en daarvoor was het 6 jaar, daarvoor was ik er ook geweest. Dat gebied is hier, dat heet Yakutsk. Kunt u niet goed lezen, maar het hele stukje daar, dat hele gedeelte heet Yakutia. Dat is een enorm gebied. Om even te laten zien, hier ligt Moskou. Daar ligt Moskou. Daar ligt Sint-Petersburg. Moskou. En hier ligt de Krim ongeveer. Het is net buiten de kaart. En Kiev ligt ongeveer hier. En daar ligt Moskou. Sint-Petersburg. En dan ligt Yakutia hier. Dus dat is inderdaad 6 uur vliegen achter Moskou. Dus eerst moet je naar Moskou vliegen, daar overstappen, van het ene vliegveld naar het andere vliegveld, met de ondergrondse en overstappen met de ondergrondse. En je kunt geen letter lezen, maar dat is gelukkig allemaal nog wel gelukt. En toen daar overstappen op een ander vliegtuig, een binnenlandse vlucht, daarheen. Ik was niet zo dol op die binnenlandse vluchten, maar die oude Tupolevs, die stortten nog wel eens neer. Maar wij hadden wel een Boeing, was ik wel blij om. Maar ja, die moet overal bewaard blijven. Maar goed, daar ben ik dus geweest 2 keer. En dat is hier in dit gedeelte. En hier zit u, Onan staat daar, Oldan staat daar. Daar zijn we ook geweest. Daar zijn verschillende grote rivieren. En daar zijn dus christelijke gemeenten. Daar zijn die sterren, die groeien sterk. Daar zijn nu... daar zijn nu 40 predikanten aan het werk in verschillende dorpen. Dit is zeer dun bevolkt. En dit was ook het gebied waar veel concentratiekampen waren van de Russen. Waar ook de Gulag, dat is een concentratiekamp, waren daar. Hier in het noorden, daar heb je de Evan-mensen. En dat zijn Eskimo-mensen. Daar is altijd heel donker 's winters. Daar is veel afgoderij, voorouderverering, nog steeds. Daar is ook macht van boze geesten wordt ervaren. De mensen zijn er vaak dronken, hebben daar niets. Maar ook daar zijn gemeenten aan ontstaan. Het is erg zwaar voor zendelingen om daar te werken. Het is zwaar psychologisch, geestelijk, omdat je toch bloot staat aan die aanvallen van de vorst der duisternis. Die daar sterker werken dan de andere gedeelten. Het is ook lichamelijk zwaar, omdat het zo verschrikkelijk koud is. Min 70 onder nul is niet ongewoon. En na een jaar of 4, 5 treden er mutaties op in uw lichaam, die vaak niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden. Want uw lichaam past zich aan dat van die verschrikkelijke koude. Dat heeft ook weer andere consequenties. Als we terugkomen in warmere streken, dan is het moeilijker voor die zendelingen om aan te passen. Dus dan gaan we geregeld terug voor een tijdje om die lichamelijke aanpassingen tegen te gaan. Dit zijn rivieren. En die rivieren, die zijn 's winters dus bevroren. Dat worden dus de snelwegen. Ik kan u ook iets laten zien van de snelweg die er loopt van Moskou naar Yakutsk. Dat zult u niet geloven wat u dan zult zien. Dat was wel in de regenseizoen, maar dat is de snelweg van het machtige Rusland. Maar in ieder geval, om naar het noorden te komen, vliegen ze wel eens. Of ze gaan met de vrachtauto over die rivieren. Dat is geen pretje, want de rivieren stromen nog steeds. Er is wel dik ijs op. Maar juist omdat er het stromend water is, zijn er zwakke plekken in de rivieren. En soms gebeurt er ook wel dat de vrachtauto doorheen zakt. Nou, dan de hele grote transport, trucks met opleggers. En die rijden ze over het ijs, dat is altijd voorzichtig. Maar als ze doorheen zakken, ja, dan moet die chauffeur uitspringen. En die vrachtauto blijft dan zo half steken in het water. Het water is niet dat hij helemaal gelijk ploep onder water gaat en die weg is. Maar blijft een heel stuk erin en dan moet hij wachten op een andere vrachtauto die komt. Ja, en eens twee keer per dag komt er een vrachtauto langs. Zo afgelegen is het. Want die dorpjes daarboven moeten bevoorraad worden. En dat gebeurt met vrachtauto's. En ja, en die dia's die ik u nu laat zien, is van een reis van zo'n 7 jaar geleden. Ik heb ook andere dia's voor van 1,5 jaar geleden. Het is wel te vergelijken. Daar kan ik ook iets meer laten zien van die vrachtauto's die rijden over het winter. IJs, niet zo interessant, maar goed. In ieder geval, hier waren vroeger geen reformatorische kerken. Er was in Yakutsk City, waren 1 of 2 Russisch-orthodoxe kerken. En de Russisch-orthodoxe kerken zijn erg sacramenteel. Dus wedergeboorte vindt plaats bij de doop. En je moet, eigenlijk is hun leer dat er 2 wegen tot God zijn. 1 weg is de Heere Jezus, de andere weg is de Heilige Geest. Dus door de mystiek kan iemand opklimmen tot God. En daarom heb je in die Oosters-Orthodoxe kerken, heb je ook veel, wat klagerige zang. En je hebt wierook en ze allemaal ceremonieën. En je hebt de iconen. En dat geeft een beetje een andere sfeer, een beetje mystieke sfeer. Want door de mystiek geloof dat je ook op kunt klimmen tot de Godheid. Nou, het is een zeer verbasterde kerk. En wij werken voornamelijk met baptisten daar. En de baptisten die zeggen, dat zijn gewoon ongelovigen. Goed, maar tot 30 jaar geleden waren hier geen kerken. En nu zijn daar 40, 50 kerken. Reformatorische kerken. Dat moet u zien als baptistengemeente. Ja, niet hetzelfde als ons. Hun leer is gereformeerd, toch wel. Ze leren geen vrije wil. Ze leren Gods vrijmachtige genade. Maar hun uiterlijk is heel anders dan bij ons. Ze hebben een andere cultuur, ook een andere kerkcultuur. Maar er is een honger naar het woord en daar gaan we iets van bekijken. Dus goed, dus even ter inleiding. Nu komen we iets dichterbij. Dit is nu Yakutsk City. Yakutsk heet dat. En we zijn doorgereden op deze weg. Zijn we naar Tomot en naar Aldan gegaan. Daarbij zijn we 6 jaar geleden geweest. En 1,5 jaar geleden ben ik ook geweest. Maar dat is misschien voor een andere keer. Zijn we andere dia's. Dan kunt u ook wat bekend, kennis maken met het kerkelijk leven daar en ook met het gewone leven daar in dat verre Rusland. Er is nu geloofsvrijheid in Rusland. Je mag vrij evangeliseren, je mag vrij naar de kerk gaan, je mag vrij boeken drukken en vrij. Dus er is wel een stuk vrijheid. Alleen Poetin houdt erg van de Russisch-Orthodoxe kerk. Want als je Russisch bent, dan ben je orthodox. En daarom heeft hij veel contact met de orthodoxe bisschoppen. En ze zijn nu wat meer afkeren van baptisten, lutheranen en ook enkele gereformeerde kerken. Dus ze merken ook als we geld overmaken, daar naartoe. We geven zo'n $30,000 hulp aan dit gebied. Elk jaar we doen predikantenondersteuning en ook winterhulp. Dus praktische hulp, kinderondersteuning. We geven kerkbouwprojecten, doen we mee. En we verspreiden goede boeken. Nou ja, heb ik me zo gezegd. Maar goed, dat is het werk dat we doen. Maar als we geld overmaken, dan moet het wel voorzichtig gebeuren. We houden nauwlettend alles in de gaten. Goed, we gaan kijken. Nu zijn we helemaal wat dichterbij. Dat is Yakutsk, dat is de rivier. En dan ga je naar beneden, daar is dan Tomot. Dat is Aldan, dat is Koerenach, daar zijn we geweest. Die namen vergeet u maar, goed, dan weet u tenminste waar ik geweest ben. Nu zijn we in Moskou op het Rode Plein, daar is de Duma. Daar vergaderen dus de beruchte Duma nu, die een bepaalde wetten hebben aangenomen de laatste paar dagen. En daar is de vlag, dus dat betekent Poetin is thuis. We zijn maar niet bij hem op bezoek gegaan. Hier ziet u dan het Kremlin. Dat is een heel oud gebouw. En dat, een beetje donker met tegenlicht. Ja, ik ben ook geen fotograaf. Maar goed. En hier is ook weer daar gebouw op het Rode Plein. Hier werd vroeger een, daar werden de mensen, ik geloof, op geëxecuteerd, geloof ik. Ja, dat is onder tijd van de tsaren, hoor. De communisten hadden andere methoden. Goed, maar hier ziet u wat beter. Ja, het was net in de steigers. Ja, dat is een symbool van het Rode Plein. Ja, Rode Plein heeft niks te maken met rood communistisch. Het is de, rood heeft te maken met de kleur van die stenen daar. En het is ook het centrum. Er zijn er meer rode pleinen in Rusland. Het is allemaal het centrum van de stad. Goed, nou, dus is een meneer op wacht. En dan, daar is het mausoleum, geloof ik, ja, van Lenin. Daar zijn we niet in geweest. Die hebben ze dus een lichaam geprepareerd en bepaalde onderkoeling in het hele gebouw. En daar kun je in. En dan kun je het lichaam van Lenin nog zien. Ja, maar goed. Nou, nu gaan we in de ondergrondse. Het is een heel moderne ondergrondse. Het is al in de jaren 30 gebouwd. Heel diep ga je de grond in. En nu zijn we in de buitenwijken van Moskou. Het is enorm druk. Het is een vierbaansweg rondom Moskou heen. Nou ja, het duurt je uren om er de helft rond te krijgen. Hè. Het is chockvol verkeer. Heel druk. En allemaal flatgebouwen. En het is wel een moderne stad. Het is een van de duurste steden nu om in te wonen. En dit is het kerkgebouw. En nu zijn we in Yakutia. We hebben gevlogen 6 uur daar vandaan. Nu zijn we dus dit is ook een onderdeel van Siberië. Siberië is een heel breed begrip. Dat strekt zich uit van de Oeral tot aan het einde van Rusland. Tot aan Vladivostok toe. Tot aan de kust. Dat is allemaal Siberië. En dit is dus onderdeel van Siberië. Daar zijn we nu. En dat is een predikant. Valentin. Valentin. U zult nog vaker wel weer een foto van hem zien. Valentin was een tandarts in de Oekraïne. En toen in 1989, toen de muur viel en toen Gorbachev een wijze politiek heeft uitgevoerd om alles open te laten, toen is er heel veel, toen kwam er opzet onder jonge mensen in Oekraïne, een begeerte om het evangelie te verkondigen door heel Oekraïne en ook door Rusland heen. Nou, deze Valentin was een tandarts, had nog een redelijke salaris kunnen verdienen daar in Oekraïne en in redelijk welvaart kunnen leven, heeft het vaarwel gezegd en hij is naar het verre Yakutia gegaan, wat hij ook verder niet kende, om daar een zendeling te worden. Om daar het kerken te planten. Inmiddels zijn er al 6 gemeenten in Yakutsk, die hoofdstad, en er zijn zo'n 40, 50 eromheen, door het hele grote land heen. En goed, we gaan verder. Dit is dus de rivier, de Lena, geloof ik. Heel goed, de rivier. Kijk je op een brede rivier, kijk je over uit. Nu, dan zijn we dus binnen. Dit is dit was onze contactpersoon. Dit is nu ons contactpersoon daar. Dat is een man van Oosters afkomst. Er zijn heel wat Koreanen naartoe gegaan, die gedeelten. En hij is dus nu een contactpersoon voor ons. En dit is ook een zending daar, ook uit de Oekraïne. De Oekraïners hebben heel veel gedaan. De Oekraïners zijn door heel Rusland heen gegaan. Ik ben ze tegengekomen in Vladivostok, in Moskou, in Zuid-Oekraïne, bij het voormalige Stalingrad, dat heet nu Volgograd. Overal zijn ze geweest als zendelingen te werken. Dat Oekraïense volk is een volk wat vele zendelingen heeft voortgebracht. Nu zijn wij in een buitenwijk van Yakutsk stad. Het is helemaal dicht bij elkaar hoor. Maar die huizen die staan op pilaren, ziet u wel? Omdat er permafrost is. Dus dat gaat op en neer, die grond beweegt op en neer. Dus als je het zo bouwt, dan krakt alles in stukken. Daarom bouwen ze alles op palen daar. Nu, dit is een illegale foto, dat mag ik niet maken. Dit is onderweg, nu zijn we naar het zuiden, op een hele slechte weg, zijn we naar Tomot, Aldan, er waren gemeenten, daar zijn we naartoe gereden. Dat duurt dus, dan ga je dus om 4 uur 's middags weg en je komt om 6 uur 's morgens aan. Je rijdt door de nacht heen en die wegen, je schudt de hele tijd op en neer, heen en weer. Zo gaat dat echt helemaal. Nou mevrouw, op den duur slaap je als schud je heen en weer. Ja, je slaapt wel, ja. En het is echt, je gaat er zo wat slap zitten en dan kun je wel wat, en dan schud je een beetje mee en je slaapt. Het is ongelooflijk, ja. Maar dat gebeurt. Ik heb als mensen in dienst horen vertellen dat ze konden slapen terwijl ze rechtop stonden. Nou, hier kun je ook slapen, ondanks dat. Maar onderweg kwamen we een kamp tegen. Dit is het concentratiekamp waar Georgi Vins in gezeten heeft. Misschien kent u die namen nog uit de jaren 70 en 80. Hij is toen naar Amerika gegaan, is nu inmiddels overleden. Hij was leider van de niet geregistreerde baptistengemeenten. Hadden ze die drukkerij, de Christianin, die is toen opgerold door de KGB. Maar hij is toen verbannen naar deze kamp. Dit kamp, goed. Daar is toen geweest. Maar dat mocht ik niet maken in die foto, maar ik heb het toch maar gedaan. En maar nog een keer. Ja, nu is het een gevangenis waar criminelen zitten, maar het wordt nog steeds gebruikt. U ziet, er zijn niet echt grote muren eromheen, maar als de mensen uitbreken, ja, nou waar moeten ze naartoe? Ga maar lopen. Na 1000 kilometer ben je nog nergens. Het is niks daar. Dus, wat zegt u?
Ze weten wel waar ze bouwen.
Ja, dat wisten ze wel, ja. Goed, onderweg nu kwamen we een boom tegen, dit is een heilige boom. Dus afgoderij. Daar hebben ze allemaal wensen aan gehad. Elk blaadje is een wens, maar blaadjes. Dat is een heilige boom, daar binden ze een wens aan vast. En ze bidden de boze geesten om verlossing of iets dergelijks. Zo sterk is het heidendom daar. Nu komen we bij een dorpje. In dit dorpje, al van hout gemaakt, ziet u wel, heel eenvoudig. Daar hebben wij een kerkbouwproject gedaan. Hier is een kerkbouwproject. Kerkbouw hadden ze, we proberen dat ze zelf ook werk doen. Dus ze hadden zelf het onderste gedeelte gedaan. Wij hebben het bovenste gedeelte gedaan. Onder was een eenvoudige kerkzaal. Daarboven is een bijzaal. En die hebben wij dan betaald van Come Over and Help. Als je nu, ik ben nu op die bijzaal, uit die raam kijken, en dan zie ik hier dat grote aarden schuur is het eigenlijk. Daar groeit ook gras op. Het is een schuur. Daar ga je dus in en daar zijn dus, zit ik hier bij u in de weg? En in de schuur, daar hebben ze geen verwarming. En min 70, daar doen ze koeien in. En de boeren gaat erin, hij doet zijn jasje uit en hij werkt in zijn hemd. Zo warm is het er. Want die koeien zorgen voor verwarming. En dan is het, en dan s'avonds ze leiden de koeien weg. Naar eens water. Ja, ze leiden de koeien naar plaatselijke rivier. Ze hakken een gat in het ijs. Zorgen ze altijd, ze blijven maar hakken. Elke dag moeten ze weer hakken. En dan moeten die koeien drinken, 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 drinken. En dan gaan ze weer terug. Eén keer per dag gaan ze drinken. Leiden ze erheen. Ja. Hier zijn we in het bijzaaltje. Boven hebben wij dus gefinancierd. Ja, de vloer en de afwerking. Goed. Nou, hier kijkt u dus over het gebied heen. Het is eigenlijk een gebied dat lijkt een beetje op de Canadese prairies. Het is ook dezelfde soort land en zo, maar alleen totaal anders. Hè. Allemaal hout en heel veel elektriciteit. Bijna iedereen heeft tv, want als iedereen tv en elektriciteit heeft, dan kan een communistische leider ze in één keer allemaal toespreken. Zo. Daarom leggen ze veel nadruk op elektriciteit in alle dorpen, in alle plaatsen, de communisten.
Is daar niks verhard?
Nee, modderwegen. Modderwegen, vastgezet modderwegen, ja. Dat was hier ook wel vroeger in veel dorpjes, 100 jaar geleden. Ja. Nou, daar is de wc. Nou, niet de wc, daar is de, de washroom. Daar ga je dus wassen. Hebben ze dat water? Nee, hoe was het ook alweer? Daar is water en daar is een potje zeep. Kun je daar wat, en daar valt het water daarin. Zo gaat het daar. Rusland heeft een heel modern leger, maar hun infrastructuur is achterlijk van heb ik jou daar. Dat is ongelooflijk. U ziet het hier wel. Het is echt goed. Nou, hier is een klein winkeltje. Hier is een klein winkeltje. Daar ben ik in het winkeltje. Nou, dan kun je allemaal spulletjes kopen. Ook een Oosterse dame. Nou, zoals je hier vroeger ook een klein winkeltje van Sinkel had. Hebben ze daar nog. Nu zijn we in de kerk, onder in de kerk. Dat is Christos. Dat is Christus. Oh, daar staat hier.
Me to live is Christ. Dus voor mij te leven is Christus. Hebben ze in Engels ook nog staan. Dus dat staat er. Het leven is mijn Christus. Dat staat daar. Nou, nu zijn ze aan het zingen. Er is een bijeenkomst door de week. Geen zondagse bijeenkomst. Daarachter zijn de twee medewerkers van Come Over and Help. Daar was ik mee. En hier zijn we eenvoudig. Ze zingen daar. Allemaal nieuwe gelovigen. Ik was zo getroffen hier. Ze vroegen me hier. Misschien heb ik al eens eerder gezegd. Maar ze vroegen mij. Bent u geboren in een kerk? Ja hoor. Ja. Ik zei. Hoeveel zijn hier geboren in een kerk? Eentje. Er was een groep. Het was niet hier. Het was in Aldan. Er waren een groep van 30 mensen. Nou. Ze vroegen ze mij. En uw ouders? Waren die ook geboren in de kerk? Ja hoor. Ja. En uw grootouders? Ja ook. Nou, daar konden ze helemaal niet bij. Dat dat toch mogelijk was. Toen dacht ik, wat zijn wij hier toch gezegend. Wij kennen ouders, grootouders, misschien voor zoveel u na kunt gaan, die altijd bij de kerk waren. Acht het een groot voorrecht van Gods genade. U behoort tot de meest bevoorrechte mensen in de wereld. Ja. Nou, nu zijn we op een conferentie. Waar ik moest spreken, daar zijn de predikanten. En die spreken dan. Ik sprak tot hen op verschillende onderwerpen. Daar is weer die Sisuf, heet die man, die onze contact is. En dit is een echtpaar die werkt in het hoge noorden. Hij moest terug, het werd hem te veel, ook emotioneel en psychisch. Hij moest wat rust hebben, omdat de druk daar zo enorm groot is. Nee hoor, nee, ze spreken allemaal Russisch, ze spreken geen Engels. Sisuf spreekt Engels en er is ook een jongen uit Zuid-Afrika, die is nu onze contact. Daar zien we nog eens zo meteen, die spreekt ook Engels. Valentin, een paar woorden Engels, de leider, Valentin is een beetje de leider daar. Die is, en dat is ook een heel mooie kerel. Die man was in de gevangenis. Hij kwam in de gevangenis tot bekering. Hey, want er wordt nog wel vanuit de kerken juist gevangenwerk gedaan. Hij kwam thuis bij zijn vrouw in Aldan. Dat is een klein dorpje daar ten zuiden. Zijn vrouw wist nergens van. Hij zegt, ik ben een christen geworden. En hij begon met zijn vrouw en kinderen te spreken. En die kwamen ook bij de kerk. En toen is hij bij zijn buren gaan praten. En hij zegt, jongens, we leven helemaal verkeerd. We moeten naar de kerk toe. En die is toen begonnen te preken. Die heeft nu een gemeente van 40, 50 mensen, daar in Aldan. Hebben ook een kerk voor gebouwd. Het is een hele lieve, goede broeder die totaal veranderd is. Inmiddels heeft zijn vrouw hem verlaten. Dat is anderhalf jaar geleden gebeurd. Ja, dat is triest. Maar hij blijft daar preken, hij blijft trouw. Ja.
En hebben ze daar een bijbel die helemaal in hun taal
vertaald? Ja, Russisch, hè? Zullen je allemaal Russisch? Dat is wel heel mooi. Je kunt, als je je boek vertaalt in het Russisch, dan kun je door heel dat continent mee. Vanaf Oekraïne tot aan Vladivostok toe. En dat is wel heel krachtig. Ja, dat helpt erg. Nou, er is ook een broeder daar, die ook aandachtig zit te lezen en te zingen. Ja, en dat is Sisuf, dat is zijn vrouw. Zijn vrouw komt uit Roemenië. Inmiddels zijn zij verhuisd naar Roemenië. Ja. We hebben nu een andere contactpersoon, hij kan goed Engels, maar we hebben een andere contactpersoon en die komt uit Zuid-Afrika en die is nog beter eigenlijk. Goed. Nou, op Palen, daar bleven wij. Hier zie je een flatgebouw. Heel Rusland staat vol met deze flatgebouwen. Broeder Taal heeft geregeld, is geregeld geweest in Rusland. Hij kan u er alles over vertellen. Overal zie je dezelfde soorten grijze, trieste flatgebouwen. Vanaf Oost-Duitsland tot aan Vladivostok. Ja. En hier ook. Nou, dat is een Russische jeep. Nou, hier is een beetje het veld daar. Heel onherbergzaam. Heel afgelegen. Je komt er bijna niemand tegen. En het is echt leeg, leeg, leeg. En vergis u niet. De vriendschap nu tussen China en Rusland, dat verandert nog wel. Want China is chockvol mensen. En Rusland is leeg. En Rusland grenst eraan. En ze voorzien problemen in de toekomst. Nou, nu kwamen we bij een rivier, moesten we oversteken. Het was in september, de rivieren zijn nog niet bevroren, we kunnen er overheen. Dus, en daar rij je op zo'n Russische pont, rij je naar de overkant. Nou, dan zie je die pont ook weer. Nee, het is niet Grevelingen. Hekelingen. Oh, een Spijkenisse. Oké, ja. Dat, ja. Daar ben ik nog niet geweest, nee. Ook toch wel, ja. Oké. Okay. Goed. Nou, en dat is Sascha Malov. Misschien herkent u, hij is hier geweest. Vorig jaar. Heeft hij gesproken hier op bezendingsavond. Dat is onze contact, komt ook uit de Oekraïne. Dat is onze voornaamste contactpersoon. Woont nu in Kiev. En die draait de auto erop. Goed, nou, dan zijn we erop. Dat is nummer 107, ik weet niet wat dat betekent. Goed, maar die rivier heeft een zijkant. En we zijn die zijkant opgeklommen. Je zult zien zo meteen hoe groot die, hoog die zijkant is. In die zijkant vonden we een mijn. Dit is een cementmijn. Hebben ze geloof ik kalk ik weet het niet precies, grof kalk hebben ze uitgehaald. En daar zijn de spoorrails in. Daar zit Sascha Malov, Alexander Malov die geweest is. En daar is Valentin. Dit is een, ik ben erin geweest. Dit is een oude mijn waar vroeger ook christenen gewerkt hebben. Toen ze in slavernij waren. Hier zijn dus christenen naar binnen gegaan. Terwijl hun vrouw en geliefden ergens in het zuiden waren. Predikanten, omdat ze de evangelie verkondigd hebben, hebben hier doorheen gelopen. Met een biddend hart, met een zuchtend hart. Velen zijn gestorven. En ze dachten, hoe komt dit ooit goed? Waar is God die psalmen geeft in de nacht? Maar God is hen niet vergeten. Want hun kleinzonen die preken nu het evangelie. Als nooit tevoren, door heel Rusland heen, want God is machtig. Hier ziet u de ingang van de buitenkant. Nou ja, daar sta ik dan, goed. Nou, hier ziet u hoog die rand is. Weet u, kun je helemaal opklimmen. Goed, ja, je kunt het hier nog wel zien ergens, ik weet niet precies waar het precies is. Ergens in zo'n donker gat, geeft niks. We gaan weg. Nu gaan we op die weg naar Aldan. Dit is dus de snelweg. De hoofdweg tussen Moskou en Yakutia. Het is niet helemaal zo, maar toch een heel stuk daar wel van. Nou, daar rij je overheen. Dat is echt een hele slechte weg. Nou, onderwijl, je komt niemand tegen, maar onderwijl was daar een truck met wagen met aanlegger. Die was van de kant afgekukeld. En er zijn Russische politie. Helemaal niemand kwam je tegen. Opeens vind je dit. Die auto helemaal in de kant en er moet een andere vracht erbij aankomen om eruit te trekken. Heel gedoe, maar zo was het. En onderwijl wouden we wel een kop koffie hebben, maar ja, er is geen... Geen wegrestaurant, nee. Dus, maar geen probleem, de mensen stappen allemaal eruit en ze hebben zo'n driepoot bij zich. En er is een pot in met doen ze water in en een vuurtje stoken ze. En ze zingen dan met elkaar Russische gezangen. En ze maken wat instant kappersoep, weet u wel. Maken ze dan klaar en wat koffie en ze hebben wat koek meegenomen. En dan na een tijdje, na een drie kwartier, dan pakken ze alles weer op, maken ze het vuur weer uit. Alles gaat achter in de auto. En zo hebben we onze wegrestaurant gehad en dan gaan we weer verder. Ja. Nou, dan ziet u wel, ze zingen om het vuurtje heen. Ja, dat is echt wel iets heel apart. Zo, ik denk, dan ben je echt in midden in nergens. Middle of nowhere, midden of nergens. En dan ben je met die baptistische mannen, ja, die allemaal toch bepaalde weg gehad hebben om de Here te vinden. Velen zijn nieuwgelovigen. En we proberen hen te steunen met puriteinen en dat ze de goede waarheid mogen leren en dat wordt ook goed ervaren. Nou goed, ik zie een beetje moe uit. Maar daar is die predikant dus die in de gevangenis geweest is. Ja, daar is Valentin weer. En ze nodigen ons uit voor koffie en voor eten. Ze zijn heel gastvrij. En hier zijn we in een kleine gemeente daar. Ja, hier is waar ze me gevraagd hebben van, was u geboren in de kerk? En dat is dus in. Dit is een gedeelte waar ook dus gevangenen. Hier zijn ook gevangenen geweest. En dit was een gevangenis hier. Hebben ze ook vreselijke dingen met christenen gedaan. Ook daar ook. Het is heel erg. Heel veel dingen zijn daar gebeurd. Onder het communisme, wat heel erg was. Ja. Ze spreken nog wat over. Nou, dit is het kerkgebouw wat nu gebouwd wordt. Heel eenvoudig, met blokhutten. Met tussendoor, dit is mos. Toen ze de mos in. Het gebouw is nu af. Dit is dus zo'n 6-7 jaar geleden. Vanuit Canada ben ik er toen naartoe geweest. En 1,5 jaar geleden. Ik heb nu de kerk gezien zoals die nu is. Misschien een andere keer kan ik dat laten zien. Maar goed. Hier zijn ze bij. Allemaal hout. En dat, ja, heel genoeg hout daar. Heel veel zelfwerk. En wij hebben een, ja, voor $5,000 is het klaar. Zo'n €4,000. En dat hebben wij dan grotendeels betaald. Maar zelf doen ze het werk. Ja. Nou, hier zijn we weer in een ander kerkje. Het is allemaal eenvoudig. Er zijn vaak een paar kamers van een huis. En die komen bij elkaar. Ze proberen het evangelie te verkondigen. Maar het is heel eenvoudig. Maar de kerkdiensten duren lang. Ze hebben soms 2-3 preken in een kerkdienst. En ja, het is wel, ja. Het is wel bewogen, vind ik het. Goed. Nou, daar zijn ze dan. Buiten de kerk waar ze nu zitten. Ja. Nou, en nu zijn we op een plekje. Waar de christenen, er waren een paar christenen daar. Die daar toen bij elkaar kwamen. Die kwamen bovenop de heuvelrug, buiten die dorpjes. Kwamen ze bij elkaar om te bidden. En te bidden om vrijheid. En te bidden om de werking van Gods geest. En dat is daar gebeurd, hebben ze een kruis opgericht laten. Daar kwamen ze toen in het geheim bij elkaar, bij de eerste. En dat is het uitzicht, het is een prachtig uitzicht. Ja, het is een enorm groot land. Nou ja, daar zijn we dan. En daar staan wij dan, met z'n drieën. En daar zijn we aan het bidden. Met elkaar, ze zeiden, laten we met elkaar bidden, hebben gedaan. Nou, hier is een vrouwtje. Een Russisch vrouwtje die ons bediende met wat chleb, dat is brood. Met wat chai, dat is thee. Ja, ik denk dat broeder Thalen ook zulke vrouwtjes wel gezien heeft daar toen hij daar was. Ook met bijbels gesmokkeld. Nou, ik heb nooit bijbels gesmokkeld hoor. Maar dat hebt u toen wel gedaan, ja. Nou goed, en daar is weer een gemeente. Een andere gemeente. En dan... heel eenvoudig, maar het begin is er. Het gemeente is er. Het is een kleine gemeente en je ziet jongeren zijn er ook, worden erbij betrokken. En het leeft en men is enthousiast en ze zijn zo blij dat we er zijn. Ze geven me een hand en ja, en het eten, ja. Nou ja, je moet een beetje om het eten denken daar. Het is allemaal heel goed bedoeld. Maar ja, je moet nog 14 uur terug in de auto, al hotsend, dus je moet wel voorzichtig zijn. Nou... Nou, toen kwamen we terug. Welkom naar Yakutia, daar staat erop. En dit is geloof ik alweer het laatste. Het laatste, dat is de... Ja, dat is Produkti. P-R-O... Nou, kom op. Dukti. Dat is dus de kruidenier. Die komt met wat te eten. Produkti en een oud. Je ziet alles wat stoffig en vies. En eerlijk gezegd, na 1 of 2 weken daar word ik een beetje depressief. Dan wil ik eigenlijk wel iets moois zien. Gewoon een mooie straat zoals je meneer ze hebt of zo. Ja, zoiets dan, ja. Goed, nou moet ik u iets, dan zal ik u iets anders laten zien. Moet ik even hiermee, even zien hoe ik dat moet voor elkaar krijgen. Dan laat ik u in, iemand heeft me dat toegestuurd van die snelweg. Moet ik even zien, doe ik dit even uit. Ja, laat ik hem uitdoen. Ja, kijk, dit moeten we hebben. Even zien of het werkt. Iemand heeft me dat toegestuurd van de Russische snelweg. Oké, I want to play this. What is it now? Show. Even wachten. Ja, daar komt hij. Let op. Dit is een Russische snelweg. Even zien hoor. Oké, de Russische snelweg komt vaak van Moskou naar Yakut City. Het is niet geasfalteerd. Wanneer het regent is het verschrikkelijk. 600 auto's daar waren daar vast. Een vrouw kreeg een baby terwijl ze in de bus was. Ze hadden geen honger. Ze hadden geen benzine meer. De herstelteams die eruit kwamen, die waren bang, maar de mensen waren razend. Ze waren bezig waren een paar vrachtauto's om die sloten op die vrachtauto's kapot te maken, want ze zochten eten. En het is heel wat. Nou, daar zijn ze. Zitten vast. De snelweg. Allemaal vrachtauto's. En de mensen zaten er vast. Ze zijn heel boos op de regering dat ze er niks aan doen. Nou, moet je zien. Modder. Je zal er vastzitten. Dit is de weg. Dit is geen rivier. Wij zijn over deze weg gereden. Maar het was niet in de regenseizoen. Het is echt... Nee, er zijn geen witte strepen dan wel. Goed, nou, dan moet je doorheen. Ja. Ja, dit is de weg waar we omheen reden. Het is niet te geloven. Hè? Nou, je zit vast. Nou ja, wat moet je doen? Naar buiten lopen? Liever niet. Inblijven? Ja. Nou, ze wachten maar. Ze hopen op politie, op mensen die kunnen redden. Nou, daar zitten ze. Die auto probeert die auto eruit te trekken of andersom. Ja, die andersom. Dit van zijn banden die zitten spuiten, weet je wel. Dus helemaal vast. Helemaal vast.
Dat zou
in België slechter regelen. Nou, dan ziet u het. Ja. Ja, dit is onvoorstelbaar. Ja, helemaal vast. U hebt dit toch niet zo meegemaakt, broeder Thale, hè?
Nou, toen... Zo lang niet, maar wel dat we komen uitrijden.
Juist, dat geloof ik wel, ja. Nou, daar zitten ze. Kijk, hoe komt dit? De ondergrond is nog hard bevroren. En heb je in Canada ook soms, weet niet zulke wegen, maar wel de moeite, als heel modderig wordt. In maart, april in Canada ook als modderig. Hier ook vreselijke modder, want het water kan niet weg. Want het is nog onderbevroren. Dus er moet nog langer wachten, dan kan het water helemaal wegzakken. En dan regent het en dan is het boven nul, aan de grond boven nul. Alle sneeuw bevriest, alle sneeuw dooit. En dan krijg je regen en het water kan niet weg. En daardoor krijg je dat. Nou. Ja, die kunt u recht spreken van de puin op. Echt zo'n Russische vrachtauto. Hè. Is ook niks moois aan eigenlijk. Hè. Oh, het is een hard land hoor. Echt. Nee. Nou, daar zit hij. Hij heeft een probleem. En die heeft een groter probleem. Tjonge, jonge, jonge. En die denkt ook, wat overkomt me nu? Nou, ik denk dat hij zo omvalt, broeder Thale, wat dacht u? Ja. Nou, die zegt, we moeten toch maar weg. Het is wat. Die wou nog op vakantie gaan. Nou ja, die geeft helemaal op. Ja, dit is dus denk ik naast de snelweg. Dit is naast de snelweg. Dit is denk ik andere foto's erbij gedaan van modder. Maar dit zijn garages. Dit zijn vele garages die zij hebben. Buiten een dorp, buiten een stad. Iedereen heeft zo'n eigen garage. Maar dat zo vol is in de stad met allemaal appartementen. Dus ik denk dat dit niet naast de weg is hoor. Maar het is... Ja, misschien ook. Ik weet het niet hoor, maar... Dus, de volgende keer, wanneer u klaagt over de files hier in uw land, denk maar aan de Russen. Goed. Nou ja, verder heb ik dus niet veel verteld over het kerkelijk leven daar. Maar je komt steeds jonge gelovigen tegen. Mensen die dus pas door de evangelie bekeerd zijn. En die ook echt op hun manier over ja, een verleden leven spreken. Velen komen ook uit, ja, sommigen uit de onderwereld. Sommigen uit het communisme, waren verharde communisten. En sommigen komen ook uit verslaving. En sommigen uit de gevangenis. En dat ze toch echt duidelijk spreken over hoe de Heer Jezus in hun leven gekomen is. En de boeken die we ook hun uitreiken, hier hebben we ook boeken uitgereikt. Boeken van Flevol en van Boston. En ja, ze worden gelezen en ze worden gewaardeerd. En ja, wij kunnen ook niet altijd bepalen hoe die mensen denken en leven. Maar weet u, wij proberen daar predikantenconferenties te organiseren. En wat wij hun brengen, dat is reformatorisch. En de boeken die we brengen. En ze zijn er blij mee en we vertrouwen en hopen dat de Heer toch ook dat werk zal zegenen. Nou, dat is een beetje wat we werk gedaan hebben hier in Yakutia. Nou, ik vind het heerlijk dat te mogen doen. Om toch ook weer buiten je eigen gebied toch wat te mogen betekenen voor andere mensen. En dus er zijn ook wat, ik mocht ook ja, door Gods goedheid ook naar andere landen gaan daar in die buurten. Dus misschien dat we nog eens een keer iets kunnen laten zien. En misschien ook wel andere dia's van Yakutia van de vorige keer dat ik er was. Maar goed, het is 16:45. Ja. Hebt u misschien nog een vraag, een dringende vraag? Ja, ik hoop niet dat het te lang duurde. Dat ik u niet... Sorry, ja? Moet u... Oh, nou, als mensen naar huis moeten, dan moet je maar gaan. We houden nu niet hier gevangen. Dus, maar dan... Goeddag mevrouw Struik. Fijn dat u er was. Nou. Nou, Tini, u ook wel thuis hoor. Fijn dat u er was hoor. Ja, doe ik. Nou, dan heeft Bart nog een gedicht en dan zullen we sluiten.
Eén ding weet ik wel, Flaké is het beste plakje van de wereld. Ik wist niet dat we zo internationaal waren, want zelfs Flakese woorden zie je dan 600 vehikels. We weten allemaal wat het is. Goed, aan het einde van deze middag wilde ik u nog een gedicht lezen. En dan wel van vader Ledeboer. In Adam zijt gij mens gevallen. En hebt verloren... Scheppers beeld. Nu legt gij in de zonde allen en hebt uzelf Gods beeld ontsteeld. Wat zal u dan uw kennis baten? Gij hooggeleerde in de schrift, gij die geëerd waart in de staten, was niet Gods wet u ingegrift? En nu tot u. O ouderen, nog is mijn reden niet gedaan. Och, mocht er iets van deze dingen niet over, maar in het hart te gaan. En nu, ik zou hier kunnen enden en afscheid nemen van u allen. Nog eens wil ik mijn reden wenden, zij uw voordeel of uw val. Wijd Jezus uw beste krachten, verwind de lusten van het vlees. Van hem alleen is heil te wachten, waar het hart vervuld is met zijn vrees. Ja, hem moogt ge om redding smeken, als u de zondedienst beknelt, die het stenen hart in u kan breken en uw vijand nedervelt. Dank u wel. Laten we deze middag eindigen met gebed. Tot u, Heere, komen wij aan het einde van deze middag en zeggen uw naam dank dat het mogelijk is om hier in het Vrije Westen zo samen te komen met een gedeelte van onze gemeente. Heere, de dagen in de afgelopen winter, ze konden zo lang zijn, de avonden zo stil. Menige bezoeker van deze middagen keek uit de andere morgen misschien naar een bezoekje, waar zij of hij lang op gewacht had. En het kwam niet. Wat is het dan een voorrecht dat er nog gelegenheden zijn om elkander te ontmoeten. Maar boven dat alles een plaats waar we met elkaar uw woord mogen openen. We vinden het vaak zo normaal. Heere, maar als we dan zien beelden van de andere gedeelten uit de wereld waar dat niet normaal is. We zeggen uw naam dank dat wij dit mogen hebben. Maar Heere, geef dat het gesproken woord niet eenmaal tegen één van ons zal getuigen, maar dat het alles mag doen wat u behaagt. En Heere, dan weet u het aantal wat hier vanmiddag was. U weet wat er in de harten leeft. Geef dat het woord mag vallen in een wel toebereide aarde. En als we huiswaarts gaan en er niemand is die ons ontvangt en de avond misschien stil is, dat dan het woord gesproken door onze leraar nog overdacht mag worden, als het woord gesproken alzo, zegt de Heere, Heere. Heer, en wat ge ons onthoudt, onthoud ons allen de toepassing van de Heilige Geest niet, opdat we allen uw recht mogen leren kennen, dienen, vrezen en liefhebben. Heere, breng zo een ieder veilig thuis, maar geef ook dat we elkander op een volgende keer mogen ontmoeten en begroeten. Heere, we moeten het belijden. We hebben het niet verdiend. En het is de mens ook gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Gezien, Heere, voor wie deze middagen ook in het bijzonder zijn, Heere, een leeftijd bestaat niet, maar velen zijn de leeftijd der sterken of zeer sterken te boven. Bewaar en spaar ons allen. Maar als de weg anders mocht zijn, bereid u voor en toe, opdat we u kunnen en mogen ontmoeten. Als de tijd daar is, als u ons uit het leven komt weg te nemen. We vragen het u in de vergeving van al onze zonden, u dankzeggend voor alles wat we mochten ontvangen, om Jezus wil alleen. Amen. Wel thuis.